Goed. Dames en heren, wat fijn dat wij bij jullie te gast mogen zijn om informatie te geven over de dorpsprofielen. Dit is Hans Voorst. Jullie kennen mij, maar Marijn van der Mooren, voor degenen die me nog niet kenden. Eigenlijk zou hier Saskia Poet staan. Misschien dachten jullie dat ook. Saskia dacht vanmiddag, ik kan niet mijn beste beentje voortzetten en ik neem even wat rust. Dus die is eigenlijk ziek naar huis gegaan. Ik vang haar op. Dat is zo. jullie zijn hier vanavond om informatie te krijgen over de dorpsprofielen in Overbetuwe. Ik geef daar wat op procesniveau informatie over. En Hans duikt met jullie de inhoud in. Alle stippers stonden in IBAP, dus die hebben jullie ook van tevoren gekregen. Hè? Even voor wat procesafspraken. Zullen we afspreken dat als we iets niet snappen wat op de beamer staat of iets technisch is, dat we dan even de hand opsteken en dat we dan zeggen, hey, wat is dat? En als er inhoudelijke vragen zijn, dat we die opsparen tot aan het einde? Is dat een goede afspraak? Ja? Oké. Okay. Jargon bijvoorbeeld, of iets anders. Dat, goed. Kunnen jullie dit lezen eigenlijk?
Ja. Hij wel, maar ik heb het niet. Heb je toch in
de ja, wat moeten we nou nog iets aan doen?
Ik denk dat
dit zijn de kleinste letters. Het wordt nog groter.
Hij wordt groter.
Het wordt goed groter.
Je moest veel tekst op.
Ja. Goed. De dorpsprofielen. Waarom hebben we dat ook weer? Zijn we dat ook weer van start gegaan? We hebben met elkaar de wens uitgesproken dat we meer inzicht wilden in de kansen en de kwetsbaarheden van onze dorp in Overbetuwe. Dat we op een statistische basis en ook een kwalitatieve basis naar boven wilden halen. Wat speelde nou in onze dorpen? Dat hebben we met elkaar afgesproken in de kadernota. Daar hebben we geld voor vrijgemaakt. We zijn van start gegaan. We hebben een pilot gehad in Valburg, hè, voor degenen die het nog weten. En op basis daarvan hebben we gezegd, we gaan daarmee door, want het lijkt goed te werken. Wat we eigenlijk wel realiseren vanavond, wat eigenlijk misschien wel aardig is, is 2 weken geleden was ik ook met jullie aan de praat. Op een zaterdagochtend, of was het alweer 3 weken geleden. En toen hadden we het ook over wat nieuwe manieren van samenwerken. En eigenlijk is het heel erg aardig dat we elkaar nou weer treffen. Want eigenlijk zijn die dorpsprofielen, zijn nou juist een mooie vorm van hoe we nou op een nieuwe manier gaan samenwerken als inwoners, overheid en organisaties. En dat is dan ook eigenlijk een grote aanleiding geweest om deze dorpsprofielen te gaan maken. Nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten, bewoners en maatschappelijke partners. Wat moet er bereikt worden met deze profielen? Dat we uiteindelijk naar een set van afspraken toe werken tussen inwoners, organisaties en maatschappelijke partners, overheid. Daar werken we naartoe. Dus wat we nu hebben opgeleverd, dat is enkel een inzicht van gegevens waar we vervolgens mee aan de slag moeten. Dus daar waar we uiteindelijk naartoe werken, zijn dus dat de maatschappelijke effecten, die staan centraal. En dat we vraaggericht, doeltreffend en doelmatig te werk gaan in onze kern. Dus het is nog maar het begin wat jullie hebben ingezien. En wat we natuurlijk daarmee ook willen, is iedereen in meer in zijn rol zetten, zodat je meer van de kracht van de inwoners gebruik kan maken. En wat is dan daarvoor nodig? Inzicht, daar gaat Hans dus zo meteen wat over vertellen. Samenwerking is daar dus heel erg is daarvoor nodig. Een helder proces is daarvoor nodig. Best uitdagend moet ik zeggen, we zitten er nu middenin. kan vertellen dat het echt niet... Dat is werken. Het is echt samenwerken. Vandaar dat ik het ook aanhaal dat het echt een voorbeeld is van een nieuwe manier van samenwerken. En heldere afspraken. Nou, misschien eventjes om het nog weer te herhalen. Hoe gaan we dat dan doen? Inzicht van een dorpsanalyse. Gesprekken in de dorpen. Dan naar de tweede fase om een soort van dorpsagenda of een wijkagenda te maken. Om vervolgens dan daar concrete afspraken aan te koppelen. En die uit te voeren. En zo gaan we mee aan de slag. In een nutshell.
Mag ik even goed, we hebben het nu over de dorpsanalyses. Dat zijn ook de rapportjes die we krijgen.
Juist.
Kan je ook niet zeggen over het proces hierna, dus die andere stappen?
Goeie vraag.
Dat gaat plaatsvinden. Dat komt nog?
Kom ik nadat Hans wat over de analyse vertelt, zeg ik daar op het einde zeg ik nog even en dan de vervolgstappen.
Oké. Ja, zal ik een stokje pakken? Dankjewel Marijn, dankjewel jullie dat ik de gelegenheid heb om kort even wat te laten zien over wat we hebben gedaan voor de gemeente de afgelopen maanden. Ik ben Hans Verhorst van Dimensies Beleidsonderzoek. We doen eigenlijk al, we bestaan dit jaar 20 jaar. We doen heel veel beleidsondersteunend onderzoek voor allerlei gemeenten, met name de zuidelijke helft van het land. We hebben een eigen enquête-unit in huis, bronnenonderzoek, van alles. We hebben samen met Compane en Monvisie dit traject mee opgepakt, waarbij wij vooral aan de beginfase hebben gezeten en de dorpsanalyses hebben uitgevoerd. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een enquête gehouden onder de inwoners, dat is jullie vast niet ontgaan. Bedoeld om informatie van de inwoners op te halen die we straks naast feitelijke cijfers kunnen zetten. Dan heb je een compleet beeld en op basis daarvan kun je een profiel maken van de dorp. We hebben een A-selecte steekproef getrokken, of tenminste dat heeft de gemeente gedaan, die heeft die aan ons gestuurd. Op ons verzoek hebben we de steekproef zodanig getrokken dat we voor alle dorpen voldoende enquêtes konden verzamelen. In totaal hebben we bijna meer dan 6000 mensen uitgenodigd om mee te doen. Daar hebben er bijna 2200 op gereageerd, dat is een gemiddelde respons van 35%. En dat is niet slecht voor een onderzoek als dit. Er zit wat variatie in de respons tussen de dorpen. Dat varieert tussen de 30 en de 38%, zeg maar. Dat is niet heel spannend.
Met uw ervaring mag je tussen die 30% en de betrokkenheid van de bevolking en die 38% en de betrokkenheid, zit daar volgens u zit daar een relevantie verband tussen?
Nee, dat is een respons tussen 30% en 40% is een prima respons. We hebben mensen de gelegenheid gegeven om op meerdere manieren aan het onderzoek mee te doen. Ze konden er online meedoen, ze konden een enquête op papier opvragen. We hebben ook nog nagebeld in de non-response, zodat je mensen kunt meetrekken die anders niet meedoen. Dus je hebt op die manier je optimale respons gehaald. Ja, en in de kleine dorpen hebben we in absolute zin meer steekproef getrokken. Dat corrigeer je na afloop weer, dat is een technische slag. Maar op die manier, je kan mensen niet over de streep trekken om mee te doen, maar we hebben denk ik een heel verantwoorde respons gehaald. Nou, we hebben samen met de gemeente de vragenlijst gemaakt. We hadden natuurlijk een vragenlijst liggen, dat is een monitor die wij zelf hebben gemaakt. Die is meestal die is samengesteld uit gevalideerde vragen. Ook voor een deel komen die uit de benchmark van waar staat je gemeente. Die gebruiken we daarvoor. En die hebben we samen met de gemeente aangevuld om de informatiebehoefte te beantwoorden die gevraagd is.
Is er bij het vastgelegd van de vragenlijst ook gebruik gemaakt van de inkomsten van de beide
dorpsraden? Hebben we dat vooraf gedaan? We hebben
technische vragen aangegeven dat niet het geval is.
Nee, denk ik niet.
Oh nee.
Met de gemeente hebben we dat afgestemd vooraf. Nou ja, een en ander is conform de huidige richtlijnen natuurlijk uitgevoerd. Naast die enquête hebben we feitelijke cijfers verzameld. Dan moet u denken aan cijfers over inwonertallen, gewoon demografische cijfers, maar ook cijfers over sociale voorzieningen, per promillage wordt daar gebruik van gemaakt, cijfers over werkloosheid, over incidenten die plaatsvinden op dorp, voor zover we die op dorpsniveau konden krijgen. Want dat was niet overal zo.
Maar daarom een vraag over stellen. Want uiteindelijk heb ik niet vraag over gesteld waarom cijfers over zorggebruik niet zijn meegenomen. En de bekende practice-cijfers die over 5,5 beschikbaar zijn. Ik vond het antwoord op de technische vragen wat bijzonder, zou ik maar zeggen. Ik had het idee dat.
Die heb ik niet gezien.
Nee, oké. Maar mijn vraag is dus, de beste bron van zorggebruik zijn de practicecijfers. Mis ik in de rapportage, wat is de achtergrond geweest om dat te willen negeren?
Mag ik voorstellen dat deze vraag toch echt even waard tot het einde, want anders voorzie ik dat we de inhoud niet gaan halen. Ik snap deze behoefte hoor, maar ik voorzie ook dat daar een discussie uit kan ontstaan.
Even samengepakt, we hebben dus heel veel informatie verzameld, op dorpsniveau. Wat hebben we daarmee gedaan? Daar hebben we een gemeentelijke rapportage van gemaakt, waarin eigenlijk alles op een rij staat. En waarin we zoveel als mogelijk ook verschillen tussen de dorpen hebben aangegeven. We hebben daarnaast voor elk dorp vanuit die informatie een eigen dorpsprofiel gemaakt, waarin we de cijfers van het dorp afzetten tegen het gemeentelijk gemiddelde. En we hebben hier en daar ook gekeken naar kwetsbare doelgroepen. En dan kijk je vooral naar leeftijd. Van hoe zit het met ouderen? Hoe zit het met jongeren? Hoe zit het met alleenstaanden? Dat zijn groepen die we nog hebben onderscheiden. Nou, aan de rechterkant ziet u een klein beetje een overzicht van de thema's die we aan de orde hebben laten komen. Wat ik ga doen is eigenlijk met reuze stappen een beetje door de uitkomsten heen. Ik kan niet alles laten zien, er zit heel veel in. Als ik het goed heb begrepen, heeft u allemaal de rapportage gelezen. Dus wat dat betreft is er al heel veel bekend. Ik ga er dus heel snel doorheen. Zelf ongetwijfeld lijkt het ook of dat we van de hak op de tak stappen. Maar ja, het is maar een voorbeeld van wat we hebben opgeleefd. Nou, en dat betekent ook veel plaatjes, van dit soort plaatjes. Ik hoop dat u kunt lezen. Of ik zal er in ieder geval een toelichting op geven. Hier hebben we een voorbeeld van cijfers die we uit bestaande bronnen hebben gehaald. Dan zie je de huishoudensverdeling per dorp in procenten. En hier hebben we ook nog het landelijk cijfer ondergezet. En u ziet dat de verschillen tussen dorpen eigenlijk wel beperkt zijn. Randwijk is de enige die een klein beetje, eigenlijk het meeste afwijkt. Er zitten wat meer in verhouding wat meer huishoudens met kinderen en wat minder alleenstaanden. Ten opzichte van Nederland is het percentage alleenstaanden in de gemeente hier aanzienlijk lager. Dat komt omdat er geen grote stad in zit. En of het percentage gezinnen met kinderen is hier wat hoger. Maar je ziet ook dat het verschil tussen die dorpen dan eigenlijk niet zo heel groot is. Het zijn meer nuanceverschillen. En dat zullen we eigenlijk in het hele onderzoek hebben we dat wat teruggevonden. Nou, dit is een plaatje, een voorbeeld van zo'n sheet uit het dorpsprofiel. In dit geval van Oosterhout. We hebben die leeftijdsgroepen, die hebben we naast elkaar gezet. Dan is het blauwe is van het dorp en het rode is van de gemeente. Nou, dan zien we dat in Oosterhout relatief veel inwoners van 45 tot 65 jaar zitten. Je ziet daar aan de rechterkant ook dat er in een verhouding meer gezinnen met kinderen zitten. Dat is logisch. En er zitten wat minder jongeren. Nou, dat is een voorbeeld van zo'n sheet in zo'n. Elk dorp heeft dus dit profiel. Nou, daar kun je wat over zeggen, want dan weet je, is er een grotere mate van vergrijzing of juist niet. De waardering van het wonen in de buurt. Dat is altijd leuk. Dat doen we met een rapportcijfer. En vragen van, geef eens een rapportcijfer voor het wonen in de buurt. Dat is eigenlijk de kleine woonomgeving. Een rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt. Daar zijn wat meer aspecten bij betrokken. Dan heb je het ook over onderhoud van de buurt. En dat soort dingen. Je hebt ook nog een rapportcijfer voor veiligheid. Daar kom ik straks op terug. Maar als je deze cijfers ziet, dan kun je constateren, het leven in de gemeente Overbetuwe is over het algemeen helemaal goed. Woonomgeving wordt goed gewaardeerd, gemiddeld iets meer dan een 8. En de leefbaarheid wordt fractie lager gewaardeerd, maar dat is ook nog een heel mooi cijfer. En wat hier leuk is om te zien, is dat de kern Elst, dat is de grootste kern, daar zitten de meeste voorzieningen, daar scoort de leefbaarheid wat hoger en ook de woonomgeving wat hoger. De voorzieningen zijn daar gewoon. Dat speelt een belangrijke rol bij het bepalen van dat rapportcijfer voor leefbaarheid. Zit ook. Onderhoud speelt daarbij een rol en is het hier een beetje rustig in de buurt, speelt daarbij een rol. Heb ik veel overlast. Maar die voorzieningen merk je altijd, die doen daar een hoop in. En daardoor zie je ook dat de cijfers in Oosterhout en Randwijk een fractie lager liggen. Hoewel de schaalverdeling hier zo niet, die klopt niet helemaal. Zo groot zijn de verschillen.
Weet je hoe goed dat landelijk is? Als je kijkt naar...
ik heb die zo niet paraat. Maar die neemt meestal zitten die cijfers redelijk hoog. Maar ergens tussen de 7 en de 8. Dus ik denk wel, en dat komt voor zover ik de cijfers kan vergelijken van deze gemeente met landelijke cijfers, zit deze gemeente aan de bovenkant van het spectrum.
En waar staat de gemeente zo vergeleken zijn in de gemeente?
Ja.
En daar komen we. Dus er komen vrij positieve
dingen.
Hebben we vanuit de rekenkamer destijds gedaan.
Ja, je hebt natuurlijk het opbreken van een stedelijke kern, dat maakt dat het gemeentelijk cijfer redelijk hoog ligt. Nou, een van de vragen die we hebben gesteld van, vind je dat de leefbaarheid in de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan, achteruit is gegaan, gelijk gebleven? Nou, gelukkig zegt het merendeel van er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd, ongeveer 3/4. Wat je wel ziet is dat meer mensen vinden dat het achteruit is gegaan dan dat het vooruit is gegaan, maar dat is meer... Dat is een algemene beleving. Dat zie ik in alle onderzoeken. Mensen roepen eerder van, oh nee, dat gaat wel achteruit. Dan dat je zegt, van dit wordt er echt een stuk beter op. Nou ja, je ziet hier wel wat nuance verschillen. Hè. Oosterhout bijvoorbeeld zegt een relatief hoog percentage dat het achteruit is gegaan. Ik weet toevallig, daar is de bus is daar weggegaan. Dat zal daar een rol bij spelen. Dat soort voorbeelden moet je daar een beetje aan zoeken. Oh, ik ging daar. Deze moet ik hebben. Nou, we hebben, dat is een standaardvraag ook uit waar staat je gemeente? Van hoe tevreden bent u over de nabijheid of de aanwezigheid van voorzieningen bij u in de buurt? Nou, het groene is positief, het rode is negatief. U ziet heel duidelijk dat het groene overheerst. Ik slot je wel. Op zich niet raar hoor. Basisonderwijs, gezondheidszorg, voorzieningen, winkels voor dagelijkse boodschappen. Dat staat er goed bij als je het op gemeenteniveau ziet. Sportvoorzieningen ook. Cijfers komen redelijk overeen met Nederlandse cijfers. Alleen de tevredenheid over sportvoorzieningen is hier hoog. Merkelijk ook. Dus op een of andere manier zijn er daar meer dan voldoende van, in ieder geval. Openbaar vervoer zie je hier nog goed, redelijk goed scoren. Als je naar de dorpen gaat kijken, dan zie je daar een verschil in. Hè. De dorpen waar de trein niet stopt of waar geen bus meer is, daar is men zeer veel minder tevreden over het openbaar vervoer.
Ik zat het te lezen en toen dacht ik, ja... Hoe vragen we nou naar de bekende weg? Het is natuurlijk logisch dat iemand die in Randwijk woont zegt, ja, er zijn hier minder voorzieningen als iemand die in Elst woont. Dan denk ik, waarschijnlijk heb je van Randwijk gekozen omdat het zo lekker rustig is of omdat je er fijn woont. Maar, dus ik had ook een beetje zoiets van, ja, en wat moet ik daar dan mee nu?
Het maakt het totaalplaatje compleet, zeg maar. Want natuurlijk is dat zo. Het is redelijk normaal en logisch, maar het is wel een gegeven. En, daar kun je wel of niet wat mee.
Nou ja, wat ik hier wel zie is voor de jongeren. Dat groene gaat niet echt ver naar rechts.
Nee, maar dat is een gegeven wat je eigenlijk in alle onderzoeken terug ziet. Is dat de voorzieningen voor jongeren scoren altijd het laagste. Mensen hebben daar relatief veel vaak last van. En hebben zoiets van, nee, daar moet iets voor. Jongeren willen ook niet alles, dus die scoort eigenlijk overal wel.
Hoe groot is de respons onder jongeren geweest op deze enquêtes?
De standaard is de respons onder jongeren op zo'n enquête relatief laag.
En als heel veel
mensen. We pakken vanaf 18 jaar, maar we laten iedereen een antwoord geven op deze vraag.
Ja. Maar is vanaf op leeftijd is die representatief gemaakt voor klaskunde?
Ja, we hebben het gewogen naar leeftijd. Dat betekent dat je
Vanaf 18.
Ja. Onder 18 is niet meegenomen.
Nee, dan moet je eigenlijk geen enquête doen. Ja. Maar boven de 18 hebben we gecorrigeerd. We hebben een driedimensionale tabel gemaakt naar dorp, leeftijdsverdeling en geslacht. En dan pak je de feitelijke verdeling in de gemeente en de verdeling in de respons. Die leg je op elkaar en daar corrigeer je voor. Ja. Zodat voor het totaalcijfer jongeren meer meewegen dan in feite in de enquête. Dat is wat je doet. Nou, hier hebben we inderdaad het plaatje over het openbaar vervoer. Om dat even te illustreren, wat het verschil is, dan zie je de kern Elst scoort boven het gemiddelde. Dat is die kleurnuances is ten opzichte van het gemiddelde percentage, gemiddelde tevredenheid. De donkere zijn meer tevreden en de lichte zijn minder tevreden. Nou, dan zie je duidelijk dat Elst, waar het station ligt, de mensen veel meer tevreden zijn dan bijvoorbeeld in Oosterhout en Slijk-Heerwijk. En hier zien we eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal over alle voorzieningen. Dan hebben we de kern Elst, heb ik eventjes naast de kern Oosterhout gezet als voorbeeld van hoe dat uitpakt. Hè. Dan zie je dat in de kern Elst het altijd de tevredenheid meer dan gemiddeld is over de hele gemeente. En in Oosterhout op een aantal punten juist achterblijft, soms een klein beetje achterblijft. Maar in het geval van het openbaar vervoer en ook in het geval van winkels en speelvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen wat meer achterblijft. Logisch plaatje nogmaals, maar het maakt het plaatje wel compleet. Veiligheidsbeleving. Hier hebben we het over, die linker grafiek laat zien, het percentage mensen wat zich wel eens ooit onveilig voelt. Dat is, in de gemeente is dat 6%, dat is laag. In Nederland is dat 12% ongeveer. En in Gelderland is dat 9%. Dus de gemeente is een veilige gemeente. En die nuanceverschillen tussen die dorpen, ja, die zijn eigenlijk heel klein. Zie je ook terug in het rapportcijfer voor veiligheid, wat redelijk hoog is ten opzichte van landelijk gemiddeld, ligt er ruim boven de 7. Dus een goed cijfer voor veiligheid. Maar je ziet wel mooi dat het cijfer voor Hervold anders. Is net wat lager, het rapportcijfer, en ook het percentage wat zich wel eens onveilig voelt, is daar net wat hoger. Dus dat spoort met elkaar. Waar dat dan aan ligt, hebben we niet gevraagd. Want bij veiligheid kun je het natuurlijk hebben over sociale veiligheid, maar je kan het ook hebben over verkeersveiligheid. En in kleine dorpen weet ik dat verkeersveiligheid een issue is. Als we het dan toch daarover hebben, dan hebben we ook de overlast gemeten. Dat is een vraag die uit de landelijke veiligheidsmonitor komt. Dan leg je een groot aantal voorvallen voor. Vindt u dat vaak of soms voorkomt bij u in de buurt? En dan staat te hard rijden hier bovenaan. Dat is eigenlijk het meest voorkomende voorval in de buurt. En dat zie je dan vooral in die kleine dorpen. Hondenpoep, rommel op straat, parkeeroverlast, het zijn allemaal, het is niet raar, in alle onderzoeken die we doen, staan die soms in een andere volgorde, maar wel bovenaan. Wat mij altijd opvalt is dat als je dat vraagt, wat komt nou vaker en minder, en soms voor in de buurt, zijn het altijd die fysieke dingetjes, verkeersgerelateerde dingen of onderhoudsgerelateerde dingen, die bovenaan staan, terwijl het sociale overlast eigenlijk heel weinig voorkomt. En als je gaat vragen van wat moet je nou eens aanpakken, dan zit dat sociaal overlast wat hoger in de rangorde.
Toch miste ik die hier in deze lijst.
Ja, maar in deze lijst staat dat inderdaad niet in. Dan heb ik waarschijnlijk de 10 meest genoemde.
En dat zijn juist de dingen die dus nu meer gaan voorkomen.
Overlast door buurtbewoners en zo.
Juist.
Ja, staat in de rapportage staat het wel in, weet je, maar hier staat het inderdaad niet. Ja. Hier wat cijfers die we hebben opgehaald, inderdaad uit. Daar hoeven we eigenlijk verder niet zo naar te kijken hoor. We hebben uit de enquête het percentage mensen met een betaalde baan gehaald. Dat ligt iets boven de 60%, ook een redelijk normaal percentage. 4% is op zoek naar werk en je ziet dat tussen die dorpen dat percentage nauwelijks verschilt. En in de onderste grafieken hebben we, of in de onderste tabel, zij hebben we een aantal zorgcijfers die ik van de gemeente heb gekregen neergezet. Dat zijn promillages over het aantal indicaties voor huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld het aantal indicaties voor vervoer. Dat zijn promillages, dus dat zijn wel vergelijkbare cijfers. Maar heel erg groot zijn de verschillen ook weer niet. Ik kan hier geen conclusies uittrekken. Is een overzicht. Een leuk gegeven is altijd van de vraag over het rondkomen. Dat is een van de punten natuurlijk die in zo'n dorp wel kunnen spelen. Kunnen mensen wel of niet gemakkelijk rondkomen met hun inkomen? Nou, dan zie je dat in de gemeente meer dan 80% eigenlijk heel gemakkelijk kan rondkomen. Dat zie je ook in die grafiek, in die kaart terug. En dat er maar een heel klein percentage is wat eigenlijk heel veel moeite heeft om rond te komen met het inkomen. Een paar procent. Daartussen zit nog een groep, tussen die 85 en die, wat is het? 81 en 4, dus je houdt 15% over. Dat zijn mensen die hebben aangegeven, nou, ik red het net. Dus die zou je ook nog wel onder een wat lastigere groep kunnen definiëren. Die staat niet in die grafiek, maar die hebben we dus wel.
Maar hoe moet ik dat dan interpreteren? Misschien wil ik conclusies trekken die ik niet kan trekken hoor, maar dan zie ik in Elst dat het beter lijkt als in de oostelijke of in de westelijke deel van de gemeente.
Hier zie je de verschillen ten opzichte van het gemiddelde. Hè? Het gemiddelde ligt dan hier en die donkere kleuren zijn, daar kunnen wat meer mensen procentueel gezien makkelijk rondkomen. Nou, dat zie je in Slijk-Ewijk en dat zie je aan de oostkant van Elst. En dat zie je in Randwijk. Oosterhout zit onderaan het spectrum. Ook Elst-Zuid is wat lager. Zo moet je dat een beetje zien. Maar het zijn nuanceverschillen. De verschillen zijn, zoals je recht ziet, niet heel erg groot. Maar als je een plaatje maakt, eigenlijk is het plaatje, als je het heel goed zou doen, zou het één kleur hebben, maar dan geeft het geen verschillen. Dus de verschillen ten opzichte van het gemiddelde zijn in dit geval niet zo heel groot. Nou, dan hebben we vragen gesteld over eenzaamheid, dat is natuurlijk ook heel cruciaal. Voelen mensen zich wel eens eenzaam? We hebben daar een aantal stellingen voor opgenomen. Dat zijn gevalideerde stellingen op basis waarvan je dat kan bepalen. Maar we hebben ook mensen rechtstreeks gevraagd, voelt u zich wel eens eenzaam? Dat vonden we eigenlijk meer gericht. En dan heb je een zuiverder percentage. Nou, dat is de uitkomst, staat hier naast. Dat betekent dat 1 op de 5 inwoners zich toch wel eens eenzaam voelt. Het is maar een paar procent wat vaak veel eenzaam voelt, maar die categorie soms vind ik best groot. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hier geen vergelijkingscijfers van heb, maar het viel me op dat het best groot is. En er zitten ook wat verschillen tussen de kernen. Maar daar kun je eigenlijk ook niet echt een conclusie aan verbinden. Want aan de rechterkant zie je dat eigenlijk die verschillen niet zo heel groot zijn. In elk dorp is een aardig percentage wat zich wel eens eenzaam voelt.
Alleenstaande mensen gevraagd?
Daar kun je dan naar die doelgroepen uitsplitsen. Ja. Nee, we hebben dit aan iedereen gevraagd, maar doordat we in de enquête weten wat de huishoudenssamenstelling is en wat de leeftijd is, kun je hier wel uithalen dat het met name 75-plussers zijn. Alleenstaande zijn, ook meer lager opgeleide dan hoger opgeleide. Dat soort nuances kunnen we wel uithalen. De leeftijd tussen 65 en 75 heeft over het algemeen niet een groter percentage eenzaamheid, maar de 75-plussers wel. En alleenstaande. En als je, stel dat je heel veel enquêtes zou hebben en je zou alleenstaande 75-plussers eruit halen, dan zou het cijfer nog hoger. Dus ik sla die over, maar die nuanceringen die hebben we wel gemaakt en die staan ook in het rapport.
Ja, wij hebben natuurlijk ook enquêtes van kort eerder gehad met hetzelfde thema in diverse dorpen. En nu doen we daar toch met kleding naast.
Ja.
Dus je kunt niet ouder dan 75, alleen ouder dan 75 worden, dan loop je het risico dat je wel heel eenzaam wordt.
Nou ja, dat is ook wel een beetje
logisch.
Ja. Dan komen we over twee weken naar die rond tafel. Dus dat is het speelt ook bij jongeren.
Ja, het speelt ook bij jongeren.
Opvallend hoor.
Ja. Ja.
Even terug naar de uitkomsten. We hebben ook gevraagd of mensen wel eens problemen ervaren in het dagelijks leven. En dan hebben we gevraagd, heb je veel problemen of soms problemen of geen problemen. Daaronder zien we, hebben we een aantal categorieën genoemd. Daaronder zie je de percentages die hebben aangegeven dat ze of veel of soms problemen hebben. En zie je dat de meeste problemen, wat ook wel een beetje logisch is, op de lichamelijke gezondheid zitten. Maar dat ook al die andere punten toch wel wat probleemgevalletjes opleveren. Per saldo, als je ze allemaal bij elkaar zet, dan is 1 op de, 29% heeft 1 of meer, ervaart 1 of meer problemen in het dagelijks leven. Nee, het is bijna 1 op de 3, dat is best veel. Aan de andere kant is 71%, dat zijn de mensen die nooit problemen ervaren. En dus nogmaals, we hebben een doorsnee van de inwoners gevraagd. En ook hier kun je heel goed verschil tussen ouderen en 75-plussers en alleenstaanden. Mensen, er is ook een correlatie met eenzaamheid natuurlijk. Dat hangt hier ook mee samen met financiële zelfredzaamheid. Mensen die minder financieel zelfredzaam zijn, zitten vaak hoger in deze tabel. We zitten midden in het sociale deel van het onderzoek, zie je wel. We hebben ook gevraagd, als er nou iets aan de hand is, als je zorg of hulp nodig hebt, kun je dan op anderen terugvallen? En dat is in dit geval hoog. We hebben deze vraag ook in andere gemeenten gesteld. Vooral dat 2 op de 3 mensen wel kunnen terugvallen, mensen uit de buurt. Dat vind ik een hoog cijfer. Dat is hoopgevend ook. Hoog cijfer. In andere gemeenten is dat echt substantieel laag. En dat zie je ook, die heb ik rechts uitgewerkt naar die verschillende dorpen. Nou, en dan zie je wel nuanceverschillen, maar ook niet hele grote verschillen. Het is ook niet zo dat in Elst dat veel minder is dan ergens anders. Wat ik misschien wel had verwacht vooraf, omdat Elst natuurlijk toch de grotere kern is. Maar dat is toch niet zo. Nou ja, je ziet ook dat vrijwel iedereen wel kan terugvallen op familie en of op vrienden. Dat betekent dat dat er maar een heel klein percentage is wat eigenlijk niemand heeft om op terug te vallen. Die hebben we dan bij elkaar gepakt. En dan hou je maar 2% over wat eigenlijk op niemand terug kan vallen.
Is dit op kortdurend en langdurend nagevraagd?
Nee.
Maar dat is wel een groot verschil, hè?
Dat zal. Maar wat bedoelt u dan precies?
Of je even hulp nodig hebt of langdurig hulp nodig hebt van anderen.
Ja,
nee,
ik denk dat een andere, er zijn nuanceverschillen, maar ja, je kan niet alles uitvragen in een enquête.
Dat
verschil hebben we niet gevraagd. Ja. We hebben gevraagd, als je hulp of zorg nodig hebt, kun je dan op iemand terugvallen. Ja. Dat is de vraag.
Kun je ook wel voorspellen, hè? Natuurlijk, als je een keer even hulp nodig hebt, wil je buurvrouw je wel helpen. Als jij iedere dag op de stoep staat, dan wordt het waarschijnlijk minder, ja?
Of zij moet op de stoep staan.
Ja, dat kan ook.
Even kijken, sociale samenhang. Nou, we hebben een aantal voorvallen voorgelegd met de vraag van, even kijken, hoe reageer je daarop? Bijvoorbeeld de bovenste, als ik wat langer van huis ben, houdt iemand een oogje in het zeil. Nou, dan zegt, moet ik lezen, 85% zegt ja, dat doen we. Zo zie je dat er best heel veel sociale samenhang, dat haal je uit dit soort vragen. Is, want alle scores die zitten daar overwegend in het groen. De onderste bijvoorbeeld, als er iets wordt georganiseerd in de buurt, dan ga ik daar naartoe. Nou, meer dan de helft zegt van ja, dat doe ik dan wel. Aan de rechterkant hebben we, dit zijn gewoon wat voorbeelden van vragen die een beetje de sociale samenhang in de buurt aangeven. Aan de rechterkant hebben we, dat is wel een leuke vraag, die hebben we zelf bedacht. Dan hebben we een aantal mogelijke voorvallen voorgelegd. Van hoe zou je daar zelf op zou je daar zelf iets op reageren? Of denk je dat de buren daarop reageren? Nou, dan zie je dat als er mensen aan hun spulletjes komen, bijvoorbeeld als er wordt ingebroken of als er aan een auto zitten of als ze graffiti spuiten, dan zijn mensen toch wel heel snel geneigd om in te grijpen. Zelf iets te doen, maar ze denken ook dat buurtbewoners iets doen. Terwijl die onderste twee, dan gaat het over spijbelende kinderen of ruzie op straat, dan gaat het over mensen. Dan hebben mensen toch minder de neiging om daar zelf iets aan te doen. En dan gaan ze er eerder van uit dat de buurtbewoners dan iets zullen doen. Dat zie je overigens ook in andere onderzoeken waar deze vraag is gesteld. Activiteiten in het sociale leven. Ik moet een beetje harder doorheen, denk ik. Nou, hier staat het percentage. We hebben mensen gevraagd, ben je actief in lokale verenigingen of organisaties? Nou, dan zie je dat ongeveer de helft aangeeft dat ze daar actief in zijn. Er zitten wat nuanceverschillen tussen. In Elst is het wat minder. In Randwijk en Sleek, Ewijk en Herveld anders is het wat hoger dan gemiddeld. En dan zie je dat rechts, dat de sportvereniging het meest wordt genoemd. Dat zijn vooral de mensen met kinderen en de mensen uit de gezinnen. Terwijl de ouderen die actief zijn, die zitten dan in verhoudingsgewijs wat meer in kerkelijke organisaties en maatschappelijke organisaties. Dit is een hele volle grafiek, zie ik wel. Hier heb ik geprobeerd, maar het is best lastig te lezen, het vrijwilligerswerk in beeld te brengen. Dan zijn de blauwe staafjes is het huidige vrijwilligerswerk, mensen die op dit moment vrijwilligerswerk doen. Het lichte is dan intensief en het donkere incidenteel. Nou, dan zie je dat ongeveer de helft is. En het paarse stuk, dat is de potentie van wil je in de toekomst vrijwilligerswerk doen. Dan zie je dat cijfer hoger ligt. En ook daar is het verschil tussen dat wil ik zeker en dat wil ik misschien zeker is dan de linker van de twee.
Op dit voorbeeld onderaan staan dat 51% vrijwilligerswerk doet, hè?
Ja.
Klopt dat?
Ja.
En nou
ja,
dan een uitdrukking van die 51%?
Nee, dat is ongeveer hetzelfde percentage. Je moet je ongeveer hetzelfde zien. Mensen die deze vraag, als je die vraagt, actief in een bericht. Mensen zullen niet, die zullen achter de bar staan en zullen dat niet als vrijwilligerswerk zien.
Oké, ik heb verkeerd gezegd, meer dan de helft is niet
als vrijwilligerswerk. Ja, maar dit is wel een vergelijkbaar cijfer, want deze kun je wel aanhouden, die 49%. Alleen dat is wat hoger dan hier, want als je deze optelt kom je op 43. En dat komt omdat als je dan vraagt, van ben je actief in een vereniging, als mensen achter de bar staan of ze doen een keer scheidsrechter, dan zien ze dat niet als vrijwilligerswerk. Dus daarom is dit cijfer wat lager. Cijfers van vrijwilligerswerk liggen overigens wel een fractie lager dan landelijk gemiddeld. Mantelzorgers. Hier is het paarse getal in totaal en is het, zijn de blauwe intensief en incidenteel. Maar je ziet dat ruim 40% mantelzorg verleent. Ook hier zitten wat nuanceverschillen tussen de dorpen in. Deze hebben we eigenlijk al laten zien. Alleen heb je nu het verschil op kaart. Ik denk dat deze is wel wat anders. Hier hebben we gevraagd, heb je de afgelopen jaar ingezet voor de buurt? Dat is toch weer wat anders dan vrijwilligerswerk, want dan gaat het echt over de buurt.
Hebben jullie nog, we lachen er elke drie om, als we hier uitvoeren. Hebben jullie nog inzicht in degene die zegt, ik ben vrijwilliger, in relatie tot, ik ben wel geboren in de BDO, of ik ben elders in land geboren?
Nee. Daar hebben we niet
van. Ja, ik was wel weer.
Ja.
Ja, wat ik denk ook, maar dat we nu niet denken, helemaal uitdiscussiëren. Maar voor
nee, dat niet uitdiscussiëren.
Ik hoor wat je vrijwillig als je planning lezen, weet ik wel, het CDA's in de zaal.
Ja,
nee, dat is geen vrijwilligerswerk toch?
Heel mooi. Nou,
is dat misschien
wel. Oh,
mag ik? Maar ja, volgens mij zijn er steeds minder, laat ik het zelf spreken, steeds minder geïnteresseerd in vaste functies in het vrijwilligerswerk. Als je vraagt naar, ben je vrijwilliger? Denken aan
zo'n
vaste rol.
Nou, we hebben in de enquête staat heel duidelijk onder de vraag op vrijwilligerswerk wat we daarmee bedoelen. Staat er onder beschreven. En we hebben in andere enquêtes ook wel eens gevraagd van waar, mensen die geen vrijwilligerswerk doen, van waarom doe je dat niet? En dan is, hebben ze geen tijd of geen interesse. Er zijn best veel mensen die dat wel willen doen hoor. En die
jongeren willen tijd.
Ja. Nou ja, even terug. Hier hebben we de inzet voor de leefbaarheid in de buurt. Nou ja, dan zie je dat in de zuidelijke dorpen dat wat hoger ligt dan bijvoorbeeld in Elst. En aan de rechterkant hebben we de mensen die hulp bieden aan buren als ze dat nodig hebben. Nou ja, we hebben dat uitgebreider beschreven in de rapportage. Maar je ziet dat wat mij opvalt is dat er niet één dorp is wat overal uitspringt in positieve of in negatieve zin. Dat is het. De bekendheid van de dorpsraad, die verschilt wel nogal. En dat is ook logisch. De ene dorp heeft misschien wel een dorpsraad, of die ligt net even op zijn gat, of dat kan. Nou ja, je ziet hier dat in Oosterhout en Randwijk en Slijk-Ewijk de bekendheid, kent u mensen uit de dorpsraad, dat is daar substantieel hoger dan in de andere dorpen. En in Elst is die een stuk lager. De tweede kolom, dat is van of men wel bijeenkomsten van de dorpsraad bezoekt. Nou ja, daar zie je ook nuanceverschillen tussen. En de derde is of men wel eens met mensen in de buurt overlegt over iets. Nou, dat geeft ook een beetje de organisatiegraad van een dorp aan. En dan zie je dat die kleine dorpen, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, dat die hier positief scoren. Nou, dan hebben we nog de betrokkenheidsprofielen. Die hebben we aangeleverd gekregen. Dus ik heb ze wel in de rapportage genoemd. Dat zijn profielen die door een ander bureau zijn opgesteld op basis van een combinatie van postcodes en kenmerken van inwoners. Krijg je bepaalde kenmerken van een dorp of van een gebiedje in een dorp. En dan zie je welke soort mensen, als je het hebt over betrokkenheid, zo'n dorp domineren. Ja, dit is dan het overzicht van de gemeente. En we hebben die per dorp ook. En dan zie je wel grotere verschillen. Gewoon, door die ik weet zo 1, 2, 3, die kenmerken die staan in de rapportage. Ik heb ze niet paraat. Ja,
Slijk-Ewijk zijn 100% zelfbewuste aanpakkers.
Ja. Dat is, maar goed, dat krijg je als je, dat op zo'n kaart gaat projecteren. En je hebt maar een heel klein gebiedje. Ja, dan ga je gauw die kant op.
Kun je mij vertellen wat geïnformeerde gezinsstructuur betekent?
Nee, dat zou ik wel moeten kunnen, maar dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Misschien weet jij dat.
Dat zijn mensen die druk zijn met het gezin. Dat is het. Wij wel graag op de hoogte willen gehouden voor de rest.
Maar ja, daar zitten hier allerlei kenmerken achter. Hè? Ja. Opleiding zit erachter, ja. Geloof ik. En op basis daarvan, en gezinssamenstelling en leeftijd, en op basis daarvan worden die groepen samengesteld.
En de eigen gereden digitale, wat zijn dat?
Bij de andere technische vragen zijn er link.
Ja,
Ik zit daar. Ben je op de tijd met Hans?
Ja, we zijn ook zo goed als klaar. Wat we hebben gedaan aan het eind van, en daar wil ik toch nog eventjes een paar voorbeeldjes van laten zien. Helemaal aan het eind van de enquête hebben we gevraagd van, nou ja, als je nou eens in gesprek zou mogen met het college of met de gemeente, waar zou je het dan vooral over willen hebben? En die gebruiken we als input voor de gesprekken die gaan volgen in de dorpen. En daar komen hele concrete dingen uit. En ik heb hier gewoon wat voorbeelden onder elkaar gezet. Je kunt ze vast niet lezen, want het is te klein. Maar dan zie je bijvoorbeeld aan de pluskant in Oosterhout minder incidenten dan gemiddeld. Minder woninginbraak en vernielingen. Wordt minder een beroep gedaan op jeugdzorg en WMO. Inwoners zetten zich meer in voor de buurt. En de betrokkenheid bij de dorpsraad is groot. Dat zijn gewoon samengepakt uit die opmerkingen die gemaakt zijn. En aan de andere kant heb je dan de negatieve punten, de aandachtspuntjes eigenlijk. Ja, zo hebben we dat voor alle dorpen gedaan. Ik heb er hier gewoon een paar op een rij gezet. Nou ja, uiteindelijk leidt de informatie die we hebben opgehaald, die leidt een beetje tot dit soort cirkels. Je kent u misschien nog uit het rapport van Valburg, want daar staat deze in. Dat is dit uiteindelijk geworden. Daar kun je uiteindelijk de kracht uithalen en de aandachtspunten uithalen. De kracht zit hem dan in de groene gedeelte. De aandachtspunten zijn dan oranje en rood. Nou ja, dit is voor de dorpen die we nu hebben gedaan de eerste stap. In dit geval Oosterhout. Nou, waar blijft het wat achter en waar ligt het juist wat meer voor? Dit is nog geen eindstation, absoluut niet. Want dit gaan we nu bespreken in de dorpen. Daar gaat Marijn zo nog wat over vertellen. En dan komt er uiteindelijk zo'n cirkel waar je per dorp iets mee kan. Dan heb je handvatten. Van hier kan ik wat mee, dit is de kracht. Hè. Aan de ene kant staan, aan de linkerkant staan de knelpuntjes, zeg maar. Van waar moet je een oplossing voor bedenken. En aan de rechterkant staat het oplossingsvermogen. Van welke kracht kun je inzetten en kun je benutten. Hele mooie grafiek zo. Nou, dit is het voorbeeld van Elst, dan zie je dat het meer gelijkmatig is gespreid. Maar nogmaals, dit zijn echt de startpuntjes voor het vervolg. Nou, deze hebben we gezien. Hier heb ik dan nog een voorbeeld van Oosterhout, van welke punten worden er dan door de inwoners genoemd. Er is voor verkeersoverlast, Tergouw wordt hier genoemd als aandachtspuntje. Het dorpshart, waar ze geloof ik druk mee bezig zijn. De bus komt er naar voren. Dit zijn dan die onderwerpen die door mensen zijn aangedragen, waar ze wel mee verder zouden willen. Mooie aanknopingspunten voor de vervolgstap.
Ik zet het goed uit. Dus als dit het startpunt is waar we uit vertrekken en dit de gemeenschappelijke basis is vanuit waar we willen werken, dan zijn we er nog niet. Want dan hebben we nog geen afspraken gemaakt hoe we daaraan gaan werken. En dat doen we in het vervolg. Maar concreet te worden, we zijn nu bijvoorbeeld in Oosterhout zijn we bezig geweest. Ik heb daar allerlei mensen gebeld in Oosterhout, sleutelfiguren, de school, allerlei soorten mensen. En ik heb gevraagd, wil je in onze netwerkgroep komen? En netwerkgroep betekent eigenlijk, wil je vanaf het eerste uur betrokken zijn bij het duiden van wat zien we eigenlijk in deze cijfers? Herken je dat? Als ik uit iemand Oosterhout vraag, die verkeersveiligheid, hè, dat komt hier naar boven. Wat is dat? Dan zegt iemand, oh, dat is daar, 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 daar en daar. Daar moet je dan aan denken. Oké, nou dat is de kracht van zo'n netwerkgroep. Die kan precies duiden hoe we die cijfers moeten lezen. Die groep adviseert ons ook over hoe moeten we nou verder. Want we willen tot een agenda komen. Waar moeten we dat organiseren? Hoe moet je mensen benaderen? Hoe doe je dat in Oosterhout? En wil je eens met ons meedenken. En dan heb je eigenlijk aan de voorkant heb je eigenlijk al je sleutelfiguren, je professionals en je inwoners heb je bij elkaar zitten. Met die groep ga je dus op pad. dit heb je dan. Dit heb je dan afgekaart, hè, met die groep. En kan je veel beter naar een dorpsagenda toewerken. Bij die dorpsagenda kunnen ze echt al met het dorp in een dorpsbrede bijeenkomst op een of andere manier, op een manier die aansluit bij het dorp, kun je dus al heel specifiek in gesprek met de mensen. Dus even weer terug naar Oosterhout. Je weet dat daar verkeersveiligheid een issue is. Je weet ook al wel op welke punten dat ongeveer dan is. Dan kan je die slag al maken en dan kun je op die agenda bijeenkomst hebben dit beeld zo correct van Oosterhout. En we gaan daar ook al vragen, zou je bereid zijn om mee te willen denken in een oplossing? Die inventariseren we ook al gelijk. Waarop je dan vervolgens bij een vervolgbijeenkomst komt, waar je dan met inwoners, professionals, beroepskrachten en gemeenten en andere maatschappelijke organisaties bij elkaar komt om met elkaar af te spreken wie wat gaat doen. En dat weet je, omdat je die agenda met elkaar hebt opgesteld. En in de tussenfase, dus tussen hier en tussen hier, hebben we uitgevogeld wie is eigenlijk eigenaar voor welk agendapunt. Ik noem altijd het voorbeeld eenzaamheid. Wie is nou eigenlijk, wie staat er vooraan de lat om eenzaamheid op te lossen? Dat zullen vaak mensen uit het dorp zelf zijn, want de vraag stellen hoe gaat het met je,
Dat is toch een primaire verantwoordelijkheid van de inwoners van het dorp. Dus zij zullen daar vooral aan de slag moeten. Als het dan gaat over een herrichting van de straat, dan zal de gemeente daarvoor aan de last zijn. Dus dat voorwerk hebben we dan al gedaan. En dan zullen hier de concrete acties worden afgesproken.
Misschien ook even interessant om uit te schetsen, zeg maar, hoe zich dit verhoudt tot het politieke proces. Zeg maar.
Wat is dan je vraag? Kun je nog iets meer duiden?
Nou, ik bedoel, heb je hier de gemeenteraad en de lokale democratie verder niet meer nodig? Dat maakt het eruit op. Aan het begin niet nodig, maar dan overwege niet nodig en aan het eind niet nodig. Dan krijgen we gewoon een lijstje met afspraken en budgetten die hieruit komen.
Volgens mij was hier duidelijk, is dit een basisdocument waar informatie opgehaald is. En waar we vooral nu de volgende stap zetten naar het dorp. Om met dat dorp, met het dorp in gesprek te gaan. Over van we zetten gegevens in op basis van de gemeente. Wat kunnen we daar zelf alvast mee? Maar vooral ook kijken per dorp of per wijk om samen met de inwoners te gaan kijken van is hetgene wat we opgehaald hebben. Ook een duidelijke vertaling naar waar de behoefte ligt. Want dit is natuurlijk gewoon een heel veel data die we hebben opgehaald. En waarin we een aantal elementen kunnen zien. Maar die elementen hoeven niet voor ons leidend te zijn om daarin ook gelijk al stappen te zetten. Dus we zoeken even inderdaad die combinatie zoeken met de inwoners. Met dorpsraden die terugkoppeling te geven en daarover ook in gesprek te gaan. Want in dit element is ook aangegeven dat heel veel mensen gewoon mee willen praten en mee willen doen, mee willen kijken. We zien dat ze kunnen daar ook bij betrokken worden, om dat platform ook zo breed mogelijk te krijgen, waarin je dus ook die informatie gaat herijken bij de inwoners van het dorp.
Wat is dan de rol van de dorpsraden en de plannen die zij al hebben? Er zijn hele actieve dorpen, maar er zijn minder actieve dorpen. Hoe moet dat dan?
Die vraag heb ik best wel vaak, vaak gekregen. Je start niet op nul. Hè. Er speelt natuurlijk al van alles in zo'n dorp. Dus daarom ga je ook die netwerkgroep, heb je die nodig? Want het is niet zo dat wij komen met een dorpsagenda en zeggen, nou, laten we even inventariseren. Nee, er loopt al iets met een project van mensen die met boomspiegels bezig zijn in de Westerraam. Er loopt al een ander project. Daarom wil je zo'n netwerkgroep gebruiken.
Ik ga het even concreet vertalen naar, houden we gewoon bezig. Want ik denk hartstikke goed dat we dit hebben gedaan. Zo geeft een bepaalde basis, maar ik heb ook voorbeelden. Bijvoorbeeld in Zetten hebben we natuurlijk vorig jaar een discussie gehad over de dorpsontwikkeling. En daar heb ik een motie aangenomen dat wij allemaal een uitwerking hebben gekregen van het plan vanuit het dorp. Recentelijk een memo gekomen van het college. Jullie hebben een beweging erin gemaakt. En dat wel op de korte termijn, dat doen we niet, want we hebben geen financieel kabelstrek niet stellen. Dat is precies voor mij zo'n politiek proces waar wij dat elkaar moeten hebben, want uiteindelijk kost het ook geld. En je hebt schaarste daarvoor moeten wij.
En de vraag is, hoe gaan we daarmee om?
Ja,
goede vraag.
Je hebt het waarschijnlijk niet breder.
Nee, maar als dat de vertaling is, mag ik weer eventjes die volgende sheet?
Er is geen volgende sheet.
De vorige sheet. We gaan weer even naar Oosterhout, naar de verkeersveiligheid. Inwoners ervaren daar wat verkeersveiligheid is. Dat komt op die dorpsagenda. Mijn collega van verkeer, die zoomt daarop in en maakt daar een afweging in. Want iedereen heeft daar zijn eigen agendapunt, maar ook zijn eigen kaders vanuit zijn organisatie. Dat hebben wij als gemeente, maar dan heeft de zorgpartij ook zijn eigen kaders en de inwoners hebben dat ook. Dus die onderzoekt de zaak of die daar iets mee kan. Dat zal ook de afweging moeten maken. Kunnen wij iets doen binnen het huidige budget wat binnen het beheer ligt? En als diegene de afweging maakt, dat kan nu niet, maar ik zie wel wat het probleem hier is, dan zal ik dat in gaan brengen om daar voor een uitbreiding van het budget op dat voor gaan leggen om tot een besluit te komen. En zo kan dat dus werken. Dus we werken binnen de bestaande kaders. En als daar iets aan die kaders moet gebeuren, omdat we met elkaar van mening zijn dat we het daarover moeten hebben, dan ontmoeten we elkaar weer om over die kaders te praten.
En wat wel interessant om gelijk even op dit item samen door te pakken, zonder dat punt inhoudelijk uit te willen discussiëren, maar even als proces. We hebben in de Westeraam met het wijkplatform geconstateerd dat de centuurbaan
een behoorlijk probleem is. Daar heeft de raad ook van gezegd, we stellen daar budget voor beschikbaar, raad breed. Ik zie vervolgens een beweging vanuit de ambtelijke organisatie, nou dat zullen we nog wel even zien, of daar een probleem is. Ik zie een proces wat op een bepaalde manier georganiseerd wordt enzovoort. Dus vandaar dat ik aandacht vraag voor hoe gaan wij als raad en college en ambtelijke organisatie met elkaar om.
En dat,
in dit soort processen.
Ja, en die vraag is helder. Alleen die vraag hoort niet op deze tafel. Die vraag hoort hoe wij op de visie op participatie. Dat is eigenlijk feitelijk waar nu het visiedocument ook invulling aan geeft. Van hoe willen wij ook die rol in gaan kleden. Ja,
maar ik zie dus, ik was erbij bij het wijkplatform Elst-Oost. Hoe je binnenkwam over dit traject in het wijkplatform. Nou, je hebt zelf ook ervaren hoe dat ging. Roel en ik hebben geprobeerd aan te geven wat er volgens ons gebeurde. Ik vind dat best een behoorlijke impact hebben op de bestaande wijk- en dorpstralen. En ik maak me een grote zorg over.
In die zorg die horen, is dat misschien iets wat we bij de kop kunnen pakken om dat in. Want ik wil hem gerust doorpakken. Alleen ik wil ook voorkomen dat ik in een proces zit. De visie op participatie, waar de burgemeester een rol heeft. Ik wil voorkomen dat ik op die stoel nu ga zitten. Want anders zou ik zeggen van, nou, wellicht kunnen we hem eens oppakken op een ronde tafel. En dat we daar eens met elkaar over in gesprek gaan. Maar ik wil ook even voorkomen dat ik op een stoel ga zitten in een proces waar we een volgende stap zitten. Dus ik ben even zoekende. Misschien kunnen we daar eens, nou, ook straks even met hierna, om elkaar even op te zoeken. Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Want ik vind het een terecht punt. En volgens mij zijn we daar ook allemaal wel mee bezig.
En om daarop aan te vullen, in dit specifieke geval, hè, is dit inderdaad, geef ik gelijk toe, dit is een leerschool. Daarom begon ik ook eigenlijk aan het begin. Dit is nou de manier waarop we met elkaar moeten leren hoe we dat samenwerken. Dus wat heb ik gedaan in dit specifieke geval? Ik merkte dat, hè. Ik ben opnieuw met het wijkplatform in gesprek gegaan. Volgens mij hebben we elkaar niet goed begrepen. Dus we hebben nogmaals een gesprek gehad. En daarin hebben we de rustige tijd genomen om dit hele proces, wat ik nu aan jullie vertel, ook met hun door te nemen. En toen heb ik ervaren, oké, dit beklinkt, iedereen snapt nu waar we het met elkaar over hebben. En we kunnen een goede samenwerking met elkaar.
Maar dan gaan we hier even zo zetten, want anders gaan we echt op het tuinniveau.
Volgens mij wil je nog even. In algemene zin, wat ik nog wel graag wil benadrukken, en dat komt inderdaad ook tot de visie. Dit is ook echt bedoeld om inwoners te faciliteren om hun eigen agenda op te stellen. En
toch
gaan we in gesprek. Wat is dan dat eigenaarschap? En daar gaan we de visie terugkomen. Wat is dan van jullie? En wat is aan ons als gemeente? En daarover, als dat buiten de regio is, komen we uiteraard terug bij de raad.
Ja, en in mijn ogen gaat het aan het begin mis op het moment dat er wordt gekozen voor een andere gebiedsindeling en voor een bepaalde aantal van profielen enzovoort. En dat je dan vervolgens wordt geconfronteerd met iets wat al in de basis begonnen is. Ik denk dat het daarom misgaat.
Dat was net ook mijn vraag. Ik heb naar mijn idee, ik begin nu een antwoord te voelen, maar nog steeds niet gehoord. Wat is nou de rol van de dorps- of wijkraad? Want ik kan me voorstellen dat dit heel bedreigend kan overkomen voor een dorps- of wijkraad. Van joh, ik dacht dat wij daarvoor stonden en nou komt in één keer dit er zo overheen. Hoe worden die dingen dan samen?
In mijn ervaring, ik heb dus drie ervaringen. Nee, ik heb vier ervaringen. De Valburg als ervaring. Valburg als ervaring, die is er helemaal ingestapt en die heeft het helemaal naar zich toe getrokken. Nou, dat gaan wij even mooi. Dat start uit mooi aan. Wij weten dan wat we de komende jaren gaan doen. Die hebben we helemaal de regie gepakt. In Elst hadden we dus, in ieder geval in het oostelijke gedeelte, hadden wij, moesten elkaar wat leren verstaan. En in Oosterhout hebben we ook dat gesprek gehad. Die zeggen van oké, dus er zijn dus verschillende uitdagingen in ons dorp. Mooi, dat geeft ons een houvast om met een agenda aan de slag te gaan. En elke organisatie, elke dorpsraad of inwonersorganisatie die snapt dat je dit niet alleen kunt en voelt dat je als je een soort van intentieverklaring met elkaar hebt, dat je een gezamenlijke agenda werkt, dat je dan meer kunt bereiken.
Ja, dat snap ik, maar dan is het wel belangrijk dat ze ook, zeg maar, voordat jullie dit zijn gaan doen, ja, dat je ze daar al een beetje over hebt.
En het plan van aanpak, want daarvan kun je graag ook de technische vraag van dat ik zelf nog het plan van aanpak even inzien, want het was niet eerder met de raad gedeeld. En ik was het even ook vergeten, dus ik was goed dat ik dat ook eerder over de vraag, want het was niet gedeeld. Staat ook als risico geduid dat de verwachtingen aan de voorkant heel helder moeten zijn.
Ja, daar zit ook met je mijn
zorgen. Nu is er nog helemaal niks gebeurd, er is nog niks misgegaan, maar ik zou het toch wel pleidooi willen houden om om eens even goed te kijken naar die verwachtingen. Omdat ik gewoon een aantal ook vanuit dorpsraden heb overgegaan met het nieuwe club van drie. Die komen hier op een fractie langs. Ik vind dat wij ook altijd heel voorzichtig moeten zijn met verwachtingen. Management als politieke fractie in zo'n gesprek. En ik vind eigenlijk ook dat je op moet passen als je dit soort profielen onder de neus houdt. Dat je heel helder bent. Wat kun je hier nou uit afleiden? En hoe verhoudt zich dat op de agenda die jullie samen al die jaren al hebben opgesteld?
Ja. En dat is ook die voorzichtigheid. Ja. En hoe breng je die informatie terug? Ja. En ook gewoon even duidelijk die afspraken met de wijkplatform om die informatie op.
Misschien moeten we het ook in het commentaarvoersprek precies een keer doen, dat we dit een keer agenderen. Dat blijft er dan vaak in het geval neemt in het presidium.
Nee, vind ik helemaal prima. Daarom straks ook al even het verzoek. Want ik hoor hier even een concreet voorbeeld. Laten we even de afstemmingen vinden. Nogmaals, medewerking zeker. Maar dat ik niet even op een andere stoel ga zitten. Dat we op basis van participatie er van alles van gaan vinden. Terwijl we het hier over de aanpak van die profielen hebben. En volgens mij hoor ik de vraag. Maar dan vat ik hem even samen. Plan van aanpak. Eerst met elkaar afstemmen van oké, dit is hoe je gaat communiceren met wijk- en dorpsraden. Wat is de verwachting daarvan? En hoe ga je het vervolg aan geven? Dan heb je volgens mij het kader om met elkaar in gesprek te gaan. En is dit dan voldoende voor ons ook om die terugkoppeling te kunnen geven?
Misschien als ik nog even bij moet zeggen, ik denk dat wij ons zorgen maken over de kwetsbaarheid van de structurele participatie. Een van de vormen is een wijk- en dorpsplatform, maar er zijn meer vormen, denk ik, die is best kwetsbaar. Dat zien we ook op een aantal plekken.
Helemaal mee.
En je loopt het risico dat ook bij goed functionerende wijk- en dorpsraden, als je dit verkeerd aanvliegt en je hebt in het begin, zeg maar, mis je elkaar, dat het die structurele participatie juist gaat. Terwijl het zegt ook, als je zegt van jullie zijn in de lead, maar wij willen jullie helpen faciliteren, heb je een hele andere verhouding. Ja,
en volgens mij is dat ook, en volgens mij kunnen we daar ook in voor voorzien.
Ja, ik heb nog een vraag op die enquête. Want je hebt een respons van 35%, dat is mooi, hè? Want dat is, het is best wel moeilijk om inwoners zover te krijgen dat ze een aantal vragen invullen. Hoe hebben jullie een correctie toegepast? Jullie hebben weegfactoren gedaan en naar kern, naar seks en naar leeftijdsgroep. Hoe hebben jullie een correctie aangebracht naar de non-respons?
In principe doordat je die correctie al doet naar leeftijd. Je kan die non-respons, weet je niet. Je weet niet wie er niet mee hebben gedaan. Dat weet je niet.
Ik heb niet meer.
Daar kun je niet van corrigeren. Je kan wel corrigeren voor wie wel hebben meegedaan. Maar probeer je de uitkomsten zo representatief mogelijk te laten.
Er zijn natuurlijk wel modellen voor, hè, want die opiniepeilers die corrigeren ook altijd naar non-respons.
Ja.
Omdat je namelijk een tekend beeld kan krijgen voor sociale wetenschappen, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheidsbeleving. En de non-respons, die reageren niet omdat ze minder vertrouwen hebben in de overheid bijvoorbeeld. En dan heb je ook minder waardering voor de gemeente. Tevredenheid over voorzieningen is dan lager. En veiligheidsbeleving zal ook lager zijn. Dus
wij zijn allemaal aannames.
In hoeverre,
Dat
zijn aannames, maar dat zie je wel vaak. En mijn zorg is wel een beetje van hoe representatief heb je het nu, hè?
Ja, maar
dat je niet de verkeerde keuzes maakt op basis van...
Nee, maar dat is
twee derde mensen.
Die discussie moet ik zo vaak voeren. Maar je probeert een zo betrouwbaar mogelijke enquête te doen. Dat betekent dat je voldoende respons hebt in absolute zin en in representatieve zin. Je probeert zoveel mogelijk groepen. Je zet meerdere methoden in om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. We bellen na om mensen die niet hebben gereageerd toch erbij te betrekken. En vervolgens corrigeren we nog naar responsgegevens. Het is veel moeilijker om te corrigeren naar non-respons. Ik geef toe, daar zal ongetwijfeld een nuanceverschil uitkomen. Maar heel groot zullen die verschillen naar mijn mening niet meer zijn.
Ik denk dat je het vooral moet zien als een indicatie. Vooral misschien dat we het aandacht
hebben. Heel veel onderzoeken worden op deze manier.
En dan kun je de vervolgstappen...
Het is inderdaad ook gewoon een meetmoment. En het is niet dat dit gewoon kaart in beton gegoten over de dorpen en kernen wat ingestrooid. Dit is het. En je gaat dat gesprek maar voeren. Op welke wijze? En daarin zullen we even de afstemming moeten vinden. Hoe gaan we daarin? Ja. Met alle respect, we zien daar een verandering. We zien een verandering qua dorpsraden, wijkenraden, hoe iemand het separaat aanpakt. Hoe die met deze informatie omgaat in de dorpsraad is al veel verder, net alweer een herijking van een aantal aspecten, zoals een dop die alweer opnieuw wordt bekeken. En daar zullen we ook even de afstemming moeten vinden, hoe ga je daarmee om? En welke rol of welke rollen pakken daar in bonuswaard. Dus laten we die afstemming vinden.
Ik heb nog even een vraag aan Marijn. Betekent die gesprekken die dorpen met die schuldige personen dat dat in alle kernen op dit moment al loopt?
Nee, goede vraag.
Maar wel in Elsnoord?
Ja, ja, klopt.
Daar stond ik van te kijken. Want dat is uitgezet door Forte Welzijn.
Ja, want wij werken daar samen. Nee, Forte, in samen, de opbouwwerker. Daar werken we in samen. Ja.
Nou, maar goed, ik zou het toch een prettig gevonden hebben voor Elsnoord. Dat het gecommuniceerd was met wijkplatform.
Ja.
Maar laten we dan niet te ver in de discussie gaan, we komen er wel op terug.
Nog niet.
Een
politiek moment.
Laten we even. Zijn er op basis van de informatie die vanavond gegeven is, is daar nog vragen of opmerkingen? Laten we uitbranden. Dan wil ik de sprekers bedanken. En wil ik jullie bedanken voor de komst. Bijna.
Yes. Ja, dankjewel.